De voetbalkantine wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja joh, dit was een pijnlijk Europees weekje. Alle Nederlandse ploegen zijn uitgeschakeld. Hoe heeft jouw ploeg Galatasaray het gedaan in Europa?
Was het, de ronde daarvoor al was voorafgelopen. Maar dat betekent ook nog steeds niet dat het dan afgelopen is met de mooie dingen. Want ondanks dat er geen Nederlandse ploegen meer zijn, gaan we natuurlijk nog steeds wel een heleboel mooie dingen doen. Want dat hebben we gisteren gezien bij diverse clubs die wel een ronde verder zijn. Hier bijvoorbeeld de prachtige goal van Rafael Leão. Ja, en toen dacht Danny Welbeck, dat kan ik ook.
Ja, kopie bijna gewoon, kopie. Ongekend.
Mocht verder voor Brighton natuurlijk niet baten. En hier zien we een...
Een oude Eredivisie bekende.
Oude Eredivisie spelen, want er zijn natuurlijk nog wel genoeg mensen in Europa actief met een link met Nederland of gewoon Nederlandse nationaliteit. Dit was Kudus. En hier ja, toch wel de meest opzienbarende wedstrijd. Heerlijk, een omhaal natuurlijk voor Olympiakos. Thuis 1-4 verliezen en naar Europees doorgaan met een 1-6 overwinning. Ik had het niet vaak gezien.
Ongelooflijk, hè? Ja. Rare uitslagen. Ook Villarreal dat opeens weer dik wint van tegen wie moesten die? Tegen Marseille. Ja,
net niet genoeg. Maar ja, het Europees voetbal blijft heerlijk.
Het maakt niet uit of je nou dik verliest of wint. In die return wordt het altijd spannend, dat blijkt maar weer.
Ja. Bijna altijd.
In de kantine is het ook altijd spannend, hè?
Zeker weten. Zeker weten.
Goedemiddag, van harte welkom. Fijn, leuk en vooral heel verstandig dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Voetbalkantine. Hier gaan wij straks het voetbalweekend aftrappen. Gaat Jordi doen, kijken hoe hij dat doet. En we gaan uiteraard met onze gasten de actualiteit doornemen, maar ook hun carrières. Er is wel wat te bespreken hoor, bijvoorbeeld met Yassine Ayoub. Hij vindt zichzelf topfit. De trainer bij Excelsior, Marinus Dijkhuizen, denkt daar iets anders over. Hoe dat zit, horen we ongetwijfeld zo. En daarnaast zit een man met Champions League ervaring, de uitgelezen persoon dus om alle uitschakelingen van de Nederlandse ploegen is uitgebreid te analyseren.
Ook aan deze zijde iemand met Champions League ervaring, denk ik toch, Robert Maaskant? Ja. Fijn dat je er weer bent.
Heel klein beetje trouwens.
Heel klein beetje.
Ja. Nou, Kees ook hoor.
En wie heb je meegenomen? Want je hebt een voormalig speler van je meegenomen.
Ik heb een voormalig Golden Boy meegenomen, hier met boek zelfs. Pascal Heijen.
De Golden Boy van de Golden Boys zelfs, toch?
Ja, laten we niet overdrijven.
Je ziet het toch een beetje als een bril, dat het een echte Golden Boy is.
Ja, nou ja. Nee, maar zo hebben we dat genoemd, zeg maar. Ja. Dus er zijn zoveel gouden generaties, maar zo werden we binnen Ajax genoemd in de A1. Dus vandaar die naam.
Heel veel aspecten van het voetbal meegemaakt, waaronder te spelen onder Robert Maas. Want daarover gaan we straks zeker van alles horen.
Ja. Ja, niet te lang, denk ik, hoor. Ik wil heel even onderbreken, want ik kijk recht de camera in, want mijn vader, oud voetbaltrainer ook, manager, alle taken gedaan in het betaald voetbal, is vandaag 86 geworden. En die wou ik gewoon persoonlijk even feliciteren. Gefeliciteerd, pap. Hou mooi.
Feliciteren we bij die ook. 86.
Mooi, liedjes zingen ook nog.
Doe straks.
In de break en dan sturen we het via WhatsApp in.
Onze dataman Max is er uiteraard ook. Die zit tussen allemaal scheidsrechters. Dus hem is al verteld dat hij op zijn woorden moet letten. Straks kunnen we misschien wat scheidsrechtersituaties even met elkaar bespreken.
Verandert niks. Dus op zaterdag ook altijd zo.
Heel goed, heel goed. En Nick is er ook natuurlijk. Misschien wel de belangrijkste man van onze voetbalkantine. Heren, onderling maar even. Jullie kennen elkaar dus van jullie tijd bij RBC. Durf jij eerlijk te zeggen hoe het was onder Robert Maaskant werken,
ja,
Pascal?
Zeker. Ja? Is duidelijk. Het was gewoon, hij stond ook boven de groep, maar ook ertussen. En dat weet Robert zelf ook. Je kon met hem lachen. Maar hij kon ook streng zijn. En dat is wat ik herinner van Robert. En natuurlijk heeft hij voetbalverstand.
Jij was de Golden Boy van de Golden Boys bij Ajax. Ja. En dan kom je terecht bij RBC. Ja. Weet jij nog, Robert, hoe je uitkwam bij Pascal?
Ja, dat weet ik nog heel goed, want wij promoveerden op een gegeven moment. En met dat elftal, dat was gewoon niet goed genoeg om naar de Eredivisie te gaan. Dus er gingen heel veel spelers daarvan weg. En wij moesten in een belachelijk korte periode een goed elftal samenstellen. En ik volgde alle tweede elftallen en de talentvolle groepen van Ajax PSV in die periode. Ja, en dan kom je al snel uit bij de zeer talentvolle spelers van Nederland. Het was één klein probleempje. Die gasten hadden allemaal 5-jarige contracten gekregen. Die per jaar met 50 mil opliepen.
Kijk eens, Henk Vos.
En dat ging zo heel langzaam, ging dat naar de 3,5 ton toe. Nou, dat konden wij met RBC absoluut niet betalen. Dus wij moesten die jongens huren. Maar ik vond, Pascal was, heb ik ook vooral gehaald, omdat hij op meerdere posities kon spelen. Vond hij niet altijd leuk trouwens, hè? Want uiteindelijk is hij zelfs rechtsback terechtgekomen. Wat niet per se zijn beste positie was. Maar ook
even tussen, voorkeurspositie?
Ja, verdedigende middenvelder.
Verdedigende middenvelder.
Ja, toen ik bij RBC kwam, speelde ik zelfs nog aanvallend. Weet je nog, op 10?
Zeker.
Ja, dat was gewoon heerlijk. En toen had ik nog die aanvallende drive. Ja. Want ik kwam van Ajax. Maar ja, naarmate je alleen maar je wedstrijden op de rechtsbackpositie speelt, ja, dan word je natuurlijk verdedigend ingesteld. En helemaal bij RBC. Dus ja, dit is helemaal omgeturnd. Jammer genoeg.
Jammer genoeg. Ja, ja, daar heb jij een hand in, denk ik. Zag jij, was het zeg maar, je zegt van we hadden een selectie niet goed genoeg, snel schakelen. Was dit ook een beetje uit noodzaak geboren? Of zag jij echt wat anders in hem qua positie? Weet je dat nog?
Nee. We hadden de bal amper in dat seizoen.
En
op een gegeven moment moet je wel een bepaalde keuzes maken en zorgen dat je in ieder geval daar goed staat. Ik kan me nog een wedstrijd herinneren, volgens mij was het Sparta uit, dat we voor het eerst eindelijk is wonnen.
Klopt.
Maar daar moesten we 5 goals voor maken om een wedstrijd te winnen. Weet je, want we kregen gewoon bijna altijd 2 goals tegen. Dus uiteindelijk kregen we dat seizoen denk ik een fantastisch elftal. Nou, dat waren de beelden. Ik heb niet meegekeken, maar dat waren de beelden die je net zag met al die jongens. Maar die kwamen allemaal druppelgewijs, kwamen die gasten binnen. En Daryl en hij konden direct. En Mustafa Riga.
Ja, Riga.
Van Vitesse toen. Nou, dat waren op dat moment wel de talenten van Nederland die we aan ons konden strikken. Maar 0 eredivisieervaring tot die.
Pascal, je hebt 8 minuten voor Ajax gespeeld. In 2 invalbeurten was dat. We hebben uitgebreid gezocht in het archief of we beelden konden vinden van jou in een Ajax-shirt. Dat was moeilijk te vinden. Vooral van die eerste wedstrijd, dat was tegen Sparta thuis.
Eerste was NEC.
Oh, NEC, heb je gelijk. Dat zijn deze beelden. Ja, hier sta jij op het veld. Maar we hebben jou niet in beeld kunnen krijgen van jouw debuutwedstrijd. Zelfs de wissel hebben we geen beeld meer van kunnen vinden.
Denk ik, of niet?
Knopper scoorde, ja. Dus dit is die wedstrijd NEC. Nee, want we gaan nog door naar de volgende wedstrijd. Dat was inderdaad Sparta thuis. Sparta. En daar hebben we dus wel beelden van jou. Kijk, daar ben je.
Ja, leuk om te zien.
Dit zijn alle beelden die we van jou hebben in Ajax.
Ja, maar moet je nagaan het verschil met nu. Als je debuut maakt bijvoorbeeld, weet je, dan komt het groot uitgemeten in de media. En toen was het een klein stukje in de krant bijvoorbeeld. En een interview met AT5. Dus dan kan je al het verschil zien van deze tijd. Hoe dat uitgemeten wordt. En dat is wel eens jammer, weet je wel. Want je hebt toch je debuut gemaakt. Als kleine jongen wil je je debuut maken, dan maak je hem. En dan is het eigenlijk over na 10 minuutjes, weet je.
Dus, vond je het lastig, de stap naar RBC? Want vorige week hadden we Jeroen Verhoeven. Die heeft natuurlijk een soort gelijk. En die ging dan ook naar een club die een iets ander perspectief op het veld heeft dan Ajax. Omdat je natuurlijk zo lang met een aanvallende mindset hebt gevoetbald.
Klopt.
Was dat moeilijk?
Het is mooi dat je dat zegt. Omdat ik dat ook gebruik als trainer zijnde naar mijn spelers toe. Binnen mijn voetbalschool. Kijk, als je aan begeleiding bezig bent voor spelers. Dan ga je ze ook adviseren natuurlijk. Is die club wel juist voor jou? Je kan me wel naar RBC sturen. Maar ik vind van je manager of wie dan ook een begeleider moet daar ook over nadenken van oké, Pascal Heijen is een aanvallende speler. Dit zijn zijn kwaliteiten, dan ga ik hem niet naar RBC sturen met alle respect.
Ja.
Weet je wel, van Ajax naar RBC, dat zou nu niet meer kunnen, denk ik, in deze tijd, toch?
Ja, alleen met Robert Maaskant terug
Nee, maar kijk, dat was mede ook waardoor ik naar RBC ging. Waar een goed gesprek gaat, nou ja, het was een positief gevoel. Ik kon in de Eredivisie spelen als jonge jongen, dus daarvoor had ik het gedaan. Maar niet om je te ontwikkelen.
Nee.
Uiteindelijk had ik nooit gedacht dat ik op rechtsback zou spelen een jaar lang, een seizoen lang. En dat ik me niet als speler echt kon ontwikkelen als middenvelder.
Ja.
Dan had ik een andere keuze.
Dat was natuurlijk ook het verhaal. Dat hebben we later trouwens nog een keer. Want toen ging hij weer weg en toen was zijn contract uiteindelijk afgelopen. Maar ik was zelf ook met de ouderwetse Nederlandse voetbalfilosofie opgegroeid als trainer. Met Johan Cruijff, waar ik ook stage heb gelopen. Dus echt 4-3-3 spelen met heel veel driehoekjes, met heel veel bewegende mensen. Zo speelden we ook toen we promoveerden. Dus voor die jongens was het ook wat dat betreft wel makkelijker. Want ze kwamen eigenlijk gewoon in een soort van Ajax-school terecht op dat moment. En dat was ook het verhaal naar die gasten toe. Waardoor ze die keus maken.
Maar dan moet je wel een klein beetje fine-tunen naar de promotie natuurlijk.
Nou ja, je hebt wat minder de bal.
Ja.
Dat is lastig dan, driehoekjes zonder de bal. Ja, het kan soms in een voetbalcarrière net iets anders lopen dan je verwacht had. Dat geldt ook wel voor jou, Yassine. En dan bedoel ik vooral dit jaar.
Ja.
Ja. Want je staat nog onder contract bij Excelsior. Je traint daar ook nog, maar niet meer met de groep. Of wel?
Ja, sinds kort niet meer met de groep.
Sinds kort niet meer met de groep. Sinds hoe kort is dat?
Nu een maandje of 2.
Oké. En daarvoor trainen je nog met de groep mee. Want er is iets gebeurd tussen jou en Marinus Dijkhuizen, de trainer van Excelsior. Of is dat heel groot aangezet?
Ik denk dat het misschien iets te groot is aangezet, ja. Maar dat, het zijn natuurlijk in een seizoen of in een ploeg heb je altijd wel wrijvingen. En dan heb je altijd wel discussies met elkaar. En dat is ook bij mij zo gegaan met de trainer. Ik heb toen in het begin... heeft hij heel vaak geklaagd over mijn fitheid toen ik terugkwam. Wat ergens terecht was.
Dat was vorig seizoen al?
Ja, vorig seizoen. Maar toen desondanks veel gespeeld. Ook heel hard gewerkt aan mijn fitheid. Goed teruggekomen. Goede wedstrijden gespeeld. En alleen toen kwam het gedeelte tactiek waar ik het niet altijd mee eens was. En dat bespraken we wel eens. Gewoon op een hele normale manier. En ja, ik kon daar best wel een uitgesproken mening over hebben. Heb ik altijd.
Vertel eens, want waar ging het dan specifiek over? Ging het over druk zetten? Ging het over hoe je moest bewegen in balbezit?
Ja, vooral balbezit, denk ik. Omdat ik vond dat wij eigenlijk best wel kwalitatief heel veel goede spelers hadden op dat moment. Ja, we hadden Marwan, als ik kan. We hadden Kenzo, je had mij.
Goudmijn.
Ja. Kenzo, Goudmijn. Je had Redouan Yacoubi. Ja, nog drie was aan de buitenkanten. Dus we hadden best wel veel spelers die best wel comfortabel waren aan de bal. En die best wel durfden te voetballen. Alleen voor mijn gevoel waren we heel erg opportunistisch aan het spelen. En veel te veel op de lange bal. Terwijl wij eigenlijk best goed konden voetballen. En op de training vaak ook heel, heel goed voetbal lieten zien. En dan vond ik het jammer dat het in de wedstrijden dan niet eruit kwam. En dat we dan heel erg gingen inzakken. Terwijl ik best wel het gevoel had dat wij bepaalde momenten hoge druk konden zetten. En de tegenstander zeg maar echt vast konden grijpen.
Nou, hoe deed je dat dan?
Ja. Het bespreken. Nee, eigenlijk best wel op een normale manier.
Ja? Ja. Nee, maar en groep?
Best wel.
En groep zij trainen, heb je even onder vier ogen?
Eigenlijk vooral onder vier ogen. Ja? Eigenlijk vooral onder vier ogen, ja.
Toen je er voor de 50ste keer over begon, zei Marinus Dijkhuis...
Nou is het klaar. Ja, ik wilde dus, aan Robert vragen van hoe vaak kan een speler bij jou aankloppen van trainer, is dit wel de juiste opvatting?
Nou ja, er zitten er twee aan tafel die mij meegemaakt hebben. Volgens mij best wel vaak.
Ja?
Ja, ik had niet het idee. Maar goed, weet je kunt het ook niet. Je kunt niet zeggen, het is de manier. Daarom vraag je, heb je het en groep gedaan? Heb je het even onder vier ogen gedaan? Ja, ik heb geen idee.
Kan je je voorstellen in een situatie dat je op een punt komt?
Ik kan me als trainer wel een keer voorstellen dat je denkt van...
Leonardo.
Ja, ik had Leo erbij inderdaad, ja. Dat was ook
wilde hij over de tactiek praten?
Nee, maar die
wilde geen druk zetten.
Dat was een hele moeilijke speler in je groep.
Ja.
En dat kwam vooral ook omdat hij zijn eigen medespelers niet eens kende, bij naam. Ja. En als je loopvormen deed, dan waren wij al binnen en gedoucht en in de auto. En dan was hij nog aan het lopen.
Nee, maar jij was wel in die tijd, hij was een vrij lastige jongen. Hij kon meer maken dan anderen. Jij moest wel constant...
Maar dat is ook een beetje mijn trainerscarrière heeft dat gekend. Ik was altijd eigenlijk wel juist goed met jongens die een beetje eigenwijs waren. En die een beetje...
Ja, maar je kunt goed zijn natuurlijk, maar daarmee kun je een deel van je groep verliezen. Want je had veel jongens van de gestampte pot ook in die tijd.
Dat is dus bij ons niet het geval, want dat is het hele punt. En kijk, natuurlijk heeft hij zijn eigen verhaal. Mm-hmm. En dat respecteer ik ook. En daar heb ik ook geen moeite mee. Maar de grootste gedeelte van de groep is juist naar hem toe gegaan en heeft gevraagd van, hey, waarom neem je hem gewoon niet meer mee? We hebben hem nodig. Mm-hmm. Want ik trainde heel goed. Ik deed het ook heel goed. Vaak ook 11-11. En dan met de wissels speelden we best wel vaak de basis weg. Gebeurt wel eens. Mm-hmm. Dus,
vaak hoor.
Ja, vaak wel. Hè?
Iets andere motivatie ook vaak, toch?
Ik heb ook ooit besloten voor mezelf, als ik ooit hoofdtrainer word, dan ga ik een keertje gewoon... Ja, ooit als dat gebeurt, hè, als dat gebeurt, dan ga ik gewoon... Als dat bij mij gebeurt, 11-11 en de wissels spelen mijn basis helemaal weg. Dan spelen mijn wissels en mijn basis gaan allemaal op de
bank. Ja? Onzin, man. Wissels heb je toch niks te verliezen? Dat is altijd typisch.
Nou ben je trainer in diezelfde situatie.
Ja.
Jij zou nu Dijkhuizen zijn. En je hebt een speler die de dingen gedaan heeft die jij gedaan hebt. Ja, dus het gesprek aan. Wat was jouw reactie? Hoe had jij het opgelost?
Ik zou altijd het gesprek aangaan. Want ik heb, zeg maar... Tuurlijk, hij mag me straffen. Dat is zijn recht. Dat is geen probleem. Daar heb ik geen moeite mee. Dat heeft hij al gedaan. Als hij vond dat ik te ver ben gegaan in mijn woorden of in mijn handelen. Dat is geen probleem, daar heb ik geen moeite mee. Maar daarna, dan probeer je wel weer gewoon tot een oplossing te komen. En dat is wat ik probeer te zeggen. Ja, kijk, ik kan hier natuurlijk een verhaal vertellen, maar hij heeft natuurlijk zijn eigen verhaal.
Ja.
En dat respecteer ik ook. En dat heb ik ook dus geprobeerd om te achterhalen.
Wat het is.
Wat het is. Tuurlijk, dus ik heb hem gebeld en gevraagd aan hem van... Hey, kunnen we niet een keertje zitten buiten voetbal om? Dus gewoon echt buiten voetbal om. Om gewoon even gewoon alles gewoon op tafel neer te leggen. Lucht te klaren. En dat we gewoon weer als normale mensen door het leven kunnen. Want boven... Je bent voetballer, natuurlijk, maar je bent ook gewoon mens.
Ja, en... Maar dat heeft niet gebeurd?
Nee, dat wilde hij niet.
En de technisch directeur heeft zich er ook niet mee bemoeid?
Ik had gisteren een gesprek met hem en toen vroeg ik hem ook precies hetzelfde. Zei, wat is nou zo erg geweest dat ik niet eens meer normaal te woord kan worden gestaan?
Even,
gewoon, dat ik gewoon ineens...
Nou, hebben Mario Been, die toevallig die zit bij Excelsior, die werkt ook bij ons. Dus dan kunnen we er straks even informeren.
Graag.
Maar wat zei hij dan? Van Duinen, gisteren, toen je met hem sprak?
Ja,
als reden.
Eigenlijk de enige reden wat hij mij vertelde was... er is veel gebeurd. En ik blijf erbij, ik snap dat er misschien... in hun optiek heel veel is gebeurd. Of dat ze het bijvoorbeeld heel zwaar hebben opgevat. Mm-hmm. Kan, geen probleem. Maar dan vind ik niet dat je ineens je spelen weg moet duwen... en gewoon niet meer moet praten. En nu sta ik ook op het punt, dan ben ik zeg maar op de club... en dan vraag ik me af van... Ja, waarom kan ik niet gewoon meetrainen terwijl we 8 geblesseerden? Kan toch best meetrainen?
Het gebeurt nu af en toe dat reservekeeper Alblas rechtsback speelt bij de
partij. Dat hebben jullie gezien?
Ja, natuurlijk.
Ja, dat vind ik dus heel jammer en dat vind ik heel pijnlijk. En dan denk ik bij mezelf van... Zelfs de spelersgroep is naar je toegekomen en heeft gevraagd of je mij weer erbij kan brengen. En dat doe je dan nog steeds niet. Ja, ik weet niet wat het is. Je hoort allerlei verhalen. Maar ja, ik kan die dingen niet zomaar hier op tafel leggen... omdat ik het zelf ook niet weet of dat zo is. Wat er allemaal in de trainingskamers wordt besproken. Want ik denk niet dat hij alleen is die die beslissing maakt.
Nee. Ja. We hebben net een transferperiode achter de rug.
Ja.
Waarvoor heeft Yassine Ayoub besloten om te blijven bij Excelsior? In deze situatie, die misschien nu erger is geworden... maar wel al soortgelijk was.
Ja, ik had de kans om weg te gaan naar het buitenland weer.
Okay.
Maar persoonlijk wilde ik dat niet vanwege mijn kinderen. Ik heb natuurlijk nog wat jongere kinderen. En mijn zoontje, mijn oudste, van 8. Het zou alweer zijn 4e school worden in 4 jaar tijd.
Te veel.
Het is gewoon te veel. Het is gewoon te veel van het goede. En toen dacht ik van, ja, dat ga ik niet doen. En
hij heeft ook tegen jou gezegd, papa, ik wil hier gaan.
Ja, kijk, hij voetbalt bij Waterwijk. Ik vind het helemaal geweldig. Ik ben trouwens daar ook trainer van onder 18.
Onder 18?
Onder 18.
Oh ja, maar niet je zoontje.
Nee. Onder 18. Dat
is een groot talent.
Vaak teams overgeslagen.
Concurrent, Kees, uit de trainersmarkt.
Ja. Zo. Ik ben daar trainer bij de onder 18 op dit moment. En eigenlijk gaat het heel goed. Ongeslagen kampioen geworden.
Kijk.
Oké. Okay. Ja.
Ik ga wel de gesprekken aan met mijn spelers. Nee, dat is een beetje pest. Hij speelt nu daar. Hij heeft het echt naar zijn zin. Hij heeft allemaal vriendjes gemaakt. En... ja, hij zit wel op een internationale school, dat is wel het voordeel. Alleen, daar heeft hij nu ook weer een klein groepje gevormd... waar hij mee speelt, en et cetera. Dus ja, ik kon het niet maken om hem zeg maar, zo weer eraf te halen... en weer, pak je biezen maar weer in en we gaan weer weg.
Ja.
Ja, dat vond ik gewoon niet kunnen. En de trainer vroeg ook aan mij toen na de winterstop van... wat ga je doen? Ik zeg, trainer, u heeft zelf ook kinderen. Het is niet... Kom hier, pak je...
Gaan door.
Ja, pak je biezen in en kom, we gaan weg. Zo werkt het helaas niet. Was het maar zo makkelijk, want dan was ik gelijk weggegaan.
Sinds 2 maanden, hoe zien jouw dagen nu eruit op de club? Want ik neem aan dat je wel gewoon gaat en traint.
Ja, ik train wel. Ja, vooral of af en toe, als die mogelijkheid er is, train ik met Mario. Super lieve man.
Mario Meijer.
Ja.
Ene?
Verzorgd.
Ja, tuurlijk.
Gouden gozer. Echt goud. Is iemand die mij altijd helpt daar, samen met Wesley. Wesley is ook degene die is onze performance coach.
Ja.
Dat zijn de twee die mij echt ondersteunen en helpen. En om niet te vergeten, mijn materiaal, man. Ja, echt. Man naar mijn hart, man.
Maar wat voor dingen doe jij met verzorgen en de materiaal, man? Qua trainingen?
Nee, ik train met onze performance coach en onze verzorger.
Dus vooral maar die, in de gym, in de sportschool?
Individueel.
Nee, ook gewoon heel veel rennen, man.
Ja?
Ja, je moet fit blijven.
Ja.
Je moet heel veel fit blijven. En met Mario doe ik ook heel veel
bal. Wat is dat Kralingsbos?
Ja, ik ken die uit mijn hoofd ondertussen.
Ja?
Ja.
Ik ken maar marathon is binnenkort, hè? Dus je kan zo meedoen.
Ik had hem ook al ingeschreven.
Ja.
Nee, maar oprecht, ik heb hem echt... ik denk, Dat is niet liegen. 5-6 keer gelopen.
Ik denk, er zit natuurlijk een ervaringsdeskundige naast me die niet meer professioneel voetbal. Mijn advies, en ik denk van ons samen, ga alsjeblieft weer spelen ergens.
Ja.
Zo jammer zijn dat je nog, terwijl je nog kan voetballen...
Je bent 30.
Ja, ik ben net 30.
Maar je contract loopt ook af, toch?
Ja, ja.
Dus...
Jawel, ik hoop dat er iets goeds voorbij komt waar ik gewoon weer mijn plezier kan terugvinden. Ik wil echt lekker voetballen, want het enige waar ik echt van hou is op het veld. Het is gewoon het veld, zeg maar. Ja. Dat geeft mij echt kracht en liefde. En...
Nou, dat is wel met deze twee. Als je hier eenmaal aan tafel hebt gezeten...
Ja, we hebben een trek.
Bellen de clubs, is dat heel bizar.
Ja, absoluut. Ja.
Zijn jullie, je moet gewoon een klein beetje een lijstje geven van wat je in gedachten hebt. Welk niveau.
Zo.
Ja, nou,
het is wel vaak buitenland.
Ik kan altijd even bellen.
Het is wel vaak bij. Ik heb het idee dat ze vaak naar het buitenland gaan.
Vito Wormgoor, Cambuur.
Cambuur Leeuwarden.
Kayate, die ging weg naar het buitenland.
Ja, dat wilde hij.
India.
Hij kon ook in Nederland.
India, ik weet het niet.
Dat is wel wat ver voor je zoontje misschien, maar...
Iets te ver.
Maar Nederland...
Ja, in Nederland...
Wie mogen bellen? Welke clubs?
Ja.
Keukenkampioen-divisie clubs?
Ja, ik hoop natuurlijk het liefst op de Eredivisie, maar... Kijk, voetballend is het probleem niet. Dat weet ik 100% zeker.
Wat is het probleem?
Het probleem nu is dat ik te weinig minuten heb gemaakt. Is gewoon te weinig minuten heb gemaakt. Want ik denk, als ik nu ergens mee zou trainen... en een persoon of de trainer op dat moment zou me zien... dan ben ik ervan overtuigd dat hij binnen 2 dagen zegt, kom erbij. Want ik ben wel echt fit. En wat ik zeg, onze eigen spelersgroep heeft al een paar keer aangegeven aan de trainer... of ik gewoon weer terug kan komen in de selectie en gewoon weer mee kan doen.
Kijk, we gaan je nu echt helpen. Hè? We gaan nog wat doelpunten laten zien. En nu zitten de mensen thuis helemaal van,
die moeten
we hebben. Ja, doelpuntenmachine in het verleden. Ja,
maar is wel, Krenk kan echt vreselijk goed voetballen. Dan is het zo jammer dat je dat niet op de velden ziet.
Het is ook wel zo. Kijk, in jouw geval moet je misschien ook weer een stapje terug doen. Word je 30 of ben je niet 30?
Net 30. 2 weken geleden.
Net 30 geworden.
Geleden.
Nou ja, dan kun je nog... Ja, maar dat is lang geleden.
Maar
dan moet je soms wel een stapje terug doen om weer ritme te krijgen en je kwaliteiten weer te kunnen laten zien.
Nou, dat is wel... Dat
toch
is
of niet?
Nee, dat is wel...
Als ik jouw zaakwaarnemer was, zou ik dat misschien...
Maar noem eens een club,
die wel bij me zou passen.
Als jij ik zou naar de KKD gaan.
Waar dan?
En een club die wilt voetballen. Dat zou ik doen.
Noem eens eentje.
Noem eens een mooie club. Nou, Roda is... Hey,
kijk,
hier dan. Kom even lekker hier zitten.
Weet je wie ook?
Dat is een goeie.
Ik weet zeker dat Dick Lukien bij Groningen... die werkt graag met spelers die vaardig zijn aan de bal... die goed kunnen voetballen. Ik denk dat Groningen nog gaat promoveren zelfs, rechtstreeks. Maar dat vind ik ook een club die bij je zou passen. Die voetballend vermogen hebben.
Maar dat soort clubs zou ik echt wel willen, hoor. Want dat, zeg maar, dat is de bovenkant van de KKD die ook echt... zeg maar de intentie heeft om te promoveren. Maar je wil niet gewoon in de KKD blijven. Omdat, wat ik zeg, ik hou wel echt van het spel zelf.
Keukenkampioendivisie.
KKD, toch?
Ja, nee. Maar ik zeg het nog één keertje voluit, want zo hoort het namelijk.
Oké, keukenkampioendivisie.
Heel goed.
Excuus.
De Graafschap?
Ja, is ook een mooi club.
Dat is een beetje het rijtje waar je wel...
Dat zijn mooie clubs, zeg maar, die echt wel... Maar kijk, ik begrijp ook dat die clubs op dit moment niet echt kijken naar... nieuwe spelers, vooral omdat ze bezig zijn met eventueel promoveren.
Ik vind het altijd moeilijk naar ervaren jongens kijken, omdat ze natuurlijk meer inzetten op de jeugdige, ook met de financiële mogelijkheden. Dus wat dat betreft maakt het ook altijd, als er spelers hier zijn die clubloos zijn en in hun zoektocht, maakt dat best wel moeilijk. Er wordt altijd snel gezegd keukenkampioendivisie. Ja,
het is
toch ook een beetje scheef groeien met de verwachtingen. Jij zegt ook, weet je, van misschien een stapje terug om weer terug te pakken, maar dat zat denk ik voor jou al in de overweging om überhaupt naar Excelsior te gaan. Als je kijkt waar hij vandaan kwam.
Klopt. Maar ik vind sowieso dat het algehele niveau, zeg maar, is dichter bij elkaar gekomen. Dus je ziet dat die clubs...
Zie je ook veel in de beker.
Ja, bijvoorbeeld. En je ziet gewoon dat clubs als Sparta, Go Ahead en Groningen bijvoorbeeld. Ja, dat soort clubs, ja. Je zou nooit denken dat Groningen zou degraderen.
Ja.
Dat had ik nooit verwacht bijvoorbeeld. Nee. Nooit van mijn leven.
Pascal, jij hebt in een soortgelijke situatie qua afweging gezeten. Van ga ik die stap maken nog de eerste divisie?
Klopt.
Nu komen echt de tips.
Het is natuurlijk wel gevaarlijk voor je carrière. Ik bedoel, je bent nog helemaal fit. Hè? En als je niet speelt, heb je geen ritme. En clubs denken misschien, hij is... Tenminste, laat me over mijn eigen situatie praten. Lastige jongen, wat ik totaal niet ben. Hij is geblesseerd, dat was ik niet. Ik speelde onder Neeskens alles. En dan komt er een nieuwe trainer.
Hoe kwamen deze verhalen naar buiten, denk je?
Dat is vanuit de club, denk ik.
Mensen bij de club waar onder contract staat.
Ik heb het niet verteld en ik ben ook niet zo. Dus ik weet als geen ander dat ik niet zo ben als speler.
Ja.
En Robert weet dat ook, denk ik. Dus, maar het heeft wel mijn carrière naar beneden gaat.
De
dat
stap
je niet
om.
Meer speelt. Tuurlijk, je bent volop in je carrière. Je speelt elke wedstrijd onder Neeskens, voor de verdediging. Ik was topfit. Ja. Ik was in vorm. Nou, een beetje hetzelfde.
Ja. Ja,
dan heb je een probleem als je niet speelt.
Ja. Ja, en dan om jezelf in de kijker te spelen met een stapje terug om dan te hopen.
Ja, maar het niveau is anders. Het is ander voetbal. Eredivisie is natuurlijk anders dan KKD.
Ja, klopt.
Dus ja, dan moet je ook omschakelen.
Het is geen, het is niet om je over de streep te halen om
naar de keukenkamp. Nee, maar ik begrijp wel waar hij vandaan komt. Omdat ik heb bijvoorbeeld ook toen ik bij Excelsior kwam, had ik er soms best wel veel moeite mee dat we niet echt vanuit de balbezit gedachten gingen denken, weet je. Het was veel meer van tegenhouden en dan zien we wel, weet je. Maar daar had ik best wel veel moeite mee.
Is dat ook voetballen tegen degradatie?
Ja, dat zie je toch elk jaar weer. Ja. Ja, het is niet iets waar we wat wel kunnen verstoppen. Dat is dit jaar nu ook. We hebben gewoon een heel moeilijk jaar ook weer.
Daar gaan we het zo zeker over hebben, hoor. Over het jaar van Excelsior en over de doelpunten tegen. Ja, doelsaldo, ongelooflijk. En alle hoekschoppen die erin vliegen. Dat straks, maar eerst even de actualiteit van vandaag. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt. Quinten Timber zit daar natuurlijk bij. Dat was opvallend. Verder is Olij afgevallen en Wijnaldum is weer terug. Hetzelfde geldt voor Memphis en Marco Bizot, die weer bij de ploeg zitten. En uiteraard is Denzel Dumfries ook een van de verdedigers die bij de selectie zit. Max, jij wil wat vertellen over Denzel?
Nou ja, hij moet toch wel, denk ik, een klein beetje oppassen op zijn, op zijn plekje. Al zei in Goedemorgen Eredivisie, zei Ronald Koeman dit.
Kun je nu gewoon ons vertellen, Dumfries is gewoon mijn rechtsback. Want dat is de afgelopen jaren ook onder andere bondscoaches drie keer wel, één keer niet, vier keer wel, twee keer niet. Is Dumfries gewoon onomstreden? En als je geen ja zegt, heb je een probleem.
Ja.
Nee, even serieus?
Ja, ik geef serieuze antwoorden altijd.
Ja, want dat heeft hij inmiddels
al gedaan. Hij heeft natuurlijk heel veel betekend. En ook zijn inbreng, hoe die voetbalt, wat hij ervoor doet, is het gewoon een belangrijke speler voor het Nederlands elftal.
Ja, het is misschien een beetje een sturende vraag van Hans. Maar ja, ik denk als je zo kijkt naar de cijfers van Jeremy Frimpong, dat je eigenlijk ook niet helemaal meer om hem heen kan. We hebben het even op kaart gezet. We beginnen met de aanvallende statistieken. En dit zijn statistieken per 90 minuten, even voor de duidelijkheid. En er staat een sterretje achter elk cijfer. En dat betekent dat hij het beter doet ten opzichte van de ander. En zoals je kan zien, alle sterretjes in de aanvallende statistieken staan achter de naam van Frimpong. Dus qua goals, expected goals.
En diegene zonder sterren is gelijk.
En zonder sterren is het gelijk, dus qua expected assist, daarin lopen ze gelijk. Dumfries natuurlijk ook bij internationale lang niet altijd verzekerd van een basisplek. Daarom zijn ze ook per 90 minuten, omdat hij minder minuten heeft gespeeld dan Frimpong. Maar dit zijn wel cijfers die in het voordeel spreken van de speler die bij Bayer Leverkusen gewoon aan een ongekend seizoen bezig is. En Koeman heeft vaak gezegd van, joh, Frimpong is natuurlijk aanvallend heel sterk, alleen kan niet zo heel goed verdedigen. Dus daar hebben we ook eventjes naar gekeken en dan zie je dat Dumfries er al een stukje beter uitkomt. Maar nog steeds zijn er ook statistieken die in het voordeel zijn van Jeremy Frimpong. Het enige wat natuurlijk wel is, en waardoor Ronald Koeman zegt van hij blijft onomstreden, is dat Denzel Dumfries in de tweede termijn van Ronald Koeman bij de meeste doelpunten betrokken is geweest van alle spelers.
Ja, en ik wil toch even
garanties uit het verleden.
Data interpreteren, hè? Twee verschillende competities.
Absoluut.
Praten we over. Dus dat vind ik al heel lastig om te vergelijken. Mm-hmm. Want je hebt andere tegenstand. Andere systemen. En daarnaast heeft Dumfries het natuurlijk gewoon fantastisch bewezen bij het Nederlands elftal. Dat is Frimpong ook de kans nog niet gegeven trouwens. Maar dat is, zover is hij nog niet geweest natuurlijk. Maar het is ook wel lekker dat je er eentje bij hebt van 1,85 meter die alles omver loopt. En in de 16 bij de tegenstander komt.
Vind je dat dan zeg maar vorm minder doorslaggevend bij het Nationaal elftal?
Dat is
altijd een beetje de tweestrijd. Wordt er geselecteerd op vorm of op eerder bewezen diensten?
Nou, ik denk dat beide meetellen. Maar op het moment, het is een beetje de doelstelling hoe we daar naartoe gaan natuurlijk. Hè? Volgens mij willen we Europees kampioen worden. En daar stel je je beste elftal voor op. En dan denk ik dat op dit moment,
dit was gisteren,
starten met Dumfries misschien wel wat verstandiger is in de kracht van het Nederlands elftal. En daarna kan je Frimpong altijd nog brengen.
Ja. Maar die heeft
bijna
wel
het is bijna meer een rest buiten natuurlijk.
Ja. Frimpong, volgens mij spelen ze toch 5-3-2.
Bij? Spelen allebei bij Leverkusen. Volgens mij 5-3-2. Bij beide. Inter en Leverkusen.
Ja, daarom.
Ja. Volgens mij speelt Leverkusen wel veel aanvallender.
Ja.
Ja, bij Leverkusen staat Frimpong zeker wel wat meer naar voren. Kees, is dat een logisch verhaal dat je Dumfries, omdat hij goed gepresteerd heeft, omdat hij Nederlands heeft gekend, laat
staan? Er is
niet
echt een reden om aan te nemen dat je Dumfries eruit moet halen. Nee. Hij heeft wel even een periode wat minder gespeeld. Ik denk begin van het jaar, van dit jaar. Nu speelde hij wel weer. Ik weet niet wat die redenen precies waren, hoor. Voor mij had het niet echt te maken met kwaliteit dat hij minder was of zo. Maar nu speelt hij weer. Waarom zou je hem eruit halen? Als hij het gewoon goed doet. En ik begrijp Koeman ook heel goed. Want op het moment dat hij gaat zeggen, ik twijfel nog. Dan krijg je ook een Dumfries die denkt, hey, verrek. Weet je, dat wil je niet.
En een Max die aan zijn stoelpoot
Maar Dumfries weet het. Dumfries, ja, de Max nog gaan we een keer zagen. Ja,
Koeman weet het wel beter
maar
dan
Dumfries
ik.
Maar Dumfries weet toch heel goed zijn. Van, ik heb gewoon een geduchte concurrent. Nou, is alleen maar
na bepaalde prestaties moet je als speler moet je er wel kort achter zitten. Het moet ook niet het idee geven aan de speler die heel goed presteert. Waarschijnlijk kampioen in Duitsland gaat worden. Misschien Europese successen gaat behalen. Dat het onmogelijk is om die plek te veroveren, toch?
Maar is ook niet onmogelijk. Maar gezien wat Dumfries, als je kijkt naar de prestaties van Dumfries, is er geen reden om hem eruit te halen, denk ik. Dus. Ja. Maar hij weet heel goed, ik moet heel veel brengen, want ik heb gewoon een jongen, die kan er zo in komen. Ja. En logisch, concurrentie. Is
verder, Kees, qua voorselectie en definitieve selectie, degene die zijn afgevallen zijn allemaal geblesseerd. Dus misschien
als je kijkt naar die selectie, dan zijn er geen verrassingen. Maar
de terugkeer van Nalm?
Ja, bij Nalm, maar goed.
Daar wist iedereen wel van de voorselectie, die blijft waarschijnlijk, want die zal niet zomaar
maar
in de voorselectie.
Maar ik vond het wel een verrassing dat hij was geblesseerd.
Bizot vind ik wel een opvallende
boven Olij gekozen?
Ja, vind ik wel een opvallende naam.
Doet het goed in Frankrijk?
Zeker. En ik vind het ook een hele goede keeper. Maar dat vind ik wel een keuze waar... Olij erbij had gezeten in de vorm waarin hij verkeert, had ik dat ook niet raar gevonden.
En ik denk dat hij hem ook even wilt zien, toch? Bizot. Kijk, hoe past die in de groep?
Zeker. En vooral ook heeft lengte natuurlijk.
En doet het supergoed.
Ja.
Dus dat wil je ook zien. Maar bij Naldem is ontzettend opvallend, vind ik.
Het is altijd een ondergesneeuwde, maar belangrijke functie natuurlijk. De derde keeper bij een eindtoernooi. Daar wordt toch meestal goed over nagedacht. Want iedereen denkt,
dat die past in de groep.
Dat die past, ja, precies.
Ja, dat er bijvoorbeeld met Sillers toen dat ze dachten van, past misschien net niet. Nee, dat denk ik wel. Je wilt wel gasten. En misschien met het oog daarop is Wijnaldum ook wel nu erbij gehaald. Dat hij toch... Ik vind het een hele bijzondere keuze. Maar als je kijkt naar het groepsproces of ook dus middenvelders die hij heeft. Het zijn allemaal jongens die nog niet de echte top hebben gehaald. Nou ja, goed, misschien dat hij daarin denkt van, daar wil ik een jongen die ook op het hoogste niveau rustig blijft.
Hoe belangrijk is dan het niveau waar hij zich momenteel nog op acteert? Zeg maar.
Dat is niet meer hoog. Dat is eigenlijk kun je niet serieus nemen voor het Nederlands elftal. Maar ja, dat is de enige afweging die ik zou kunnen begrijpen bij Koeman. Dat hij denkt, dat is iemand die kent het topniveau, heeft daar jarenlang gespeeld.
Als hij nodig
kan ook
is.
Die gasten die eventueel moeten spelen, kan hij...
Sturen.
Nou, dat is het enige. Maar ik vind het een hele bijzondere keuze. Dat als je, voor mij zelf zou ik denken, je hebt afscheid genomen van topvoetbal als je daar naartoe gaat. Maar goed, Koeman ziet dat nog net iets anders misschien.
Ja, zeker anders. Van Heracles en Go Ahead Eagles zijn geen spelers geselecteerd voor het Nederlands elftal. Maar ze gaan wel vanavond tegen elkaar voetballen. We gaan natuurlijk even schakelen zo met het Erve Asito Stadion. En dan horen we precies of ze klaar zijn voor vanavond. Heel graag, tot zo! Welkom terug in de voetbalkantine. We zitten eigenlijk nog midden in de pauze. Kees Luijks is zelfs nog even plassen. Maar goed, die komt echt wel terug, hoor. Dat beloof ik u. We gaan ons langzaam richten op alle wedstrijden van aankomend weekend. Dat gaat Maddy ook doen in Uitblinkers. Hij is fan van een bepaalde, hele lange, goedkoppende eredivisiespits.
Hallo, wie is daar?
Speelronde 26.
Speelronde 26 staat voor de deur. Ik doe zo open. Nog één weekendje knallen en dan is het tijd voor rust. Alleen voor de internationals valt er weinig te rusten, want zij moeten de eer van hun land verdedigen.
Ja, helaas wel.
Nou, daar heb jij nu weinig last van, Luc. Ook al had iedereen heel graag de topscorer van de Eredivisie aan het werk gezien bij Oranje. Jij hebt er bewust voor gekozen om het Nederlands elftal achter je te laten.
Ja, maar dat is allemaal na het weekend. Eerst zondag nog de kraker van het weekend tegen zijn oude club FC Twente. De club waarmee Luc de Jong in 2010 zijn eerste prijs won. En met Twente won hij ook nog twee keer de Johan Cruijffschaal. En in 2011 de KNVB-beker. Via München, Gladbach en Newcastle arriveerde hij in 2014 bij PSV. En daar is hij nu in zijn tweede periode. Uitgegroeid tot een van de grootste PSV'ers aller tijden. 171 eredivisie doelpunten maakte Luc de Jong al. En hij staat hiermee op de 10e plaats van de all-time eredivisie topscorers. Leo van Veen 174 en Sjaak Zwart met 175 liggen voor dit seizoen nog binnen handbereik. Dus eindigen we met een uitblinkersquizvraag over Luc de Jong. Welke trainer liet hem op 7 november 2008 debuteren in de eredivisie?
Ja, dat is een goeie voor onze kenners van de kantine. Onze vaste ESPN-gezichten Kees Kwakman en Robert Maaskant waren destijds actief bij de tegenstander en versloegen Luc de Jong bij zijn debuut met 2-0. Dus, zeg het maar.
Oei, nou, Robert Maas, ja, zal het ongetwijfeld weten. Ja, want je was er dus bij. 2008, 7 november, je won samen met Kees Kwakman. Hebben jullie een idee wie dat zou kunnen zijn? Die trainer die Luc liet debuteren?
Henk van Stee?
Henk van Stee? Wat had jij...
Goeie al, Jussie.
F, ja. Sterk. Ik denk hetzelfde.
Ja, jij dacht ook...
Ja, ik denk hetzelfde, ja. Ja.
Ik denk dat ze het goed hebben.
Ja?
Maar het leuke is, ik werd
hij
vandaag...
Hij kan ook echt...
Ik werd vandaag... Ja, hij wist het door.
Yassine, die kan goed liggen.
Ja. Nee, sorry.
Maar Pascal, die kan het niet.
Nee, je zag Pascal. Nee.
Ik moest vandaag nog aan Henk van Stijn denken, omdat mij gevraagd werd voor een technisch directeur in de Emiraten. En nou, ik denk, misschien vindt Henk dat wel leuk. Hij heeft trouwens ook nog bij RBC gespeeld.
Ja, jongsleger.
Ja. Dat gaan de dagen van Robert Maaskant worden gebeld. Of
maar vindt Henk dat zelf leuk? Of heb je die gevraagd?
Nou, ze vroegen het aan mij of ik daar interesse in had. En ik heb daar nee tegen gezegd.
Oh. Maar Henk is tweede keuze.
Ze vroegen wel een Nederlandse technisch directeur. En toen geef ik een aantal namen door. Ja. Die dat misschien wel heel goed kunnen.
En wie waren dat
dus
dan?
Vandaar dat ik een Henk van Stee heb.
Nou, gedacht. Henk...
Marinus Dijkhuis onder andere. Vind ik een topgozer. Ja.
Ik ook, hoor.
Ja,
helemaal geen moeite meer.
Nee, gelukkig
maken maar. We de weg vrij.
Jongens, we gaan kijken naar wat er vanavond allemaal gaat gebeuren. Om 8 uur dan gaan ze aftrappen in het Erve Azito Stadion natuurlijk. Sanne van Dongen is voor ons alvast daar in Almelo. Go Ahead Eagles is te gast. Maar het allerbelangrijkste, elke keer toch op die vrijdag, is wat je gaat eten, Sanne.
Ja, goedenavond. Ik heb net gegeten. Ze zeggen wel eens een wedstrijd, dat is zo vlees nog vis, weet je wel. Maar we hebben vlees en vis gekregen net. Dus dat belooft wat voor vanavond. Verder, ja, er staat een heerlijke wedstrijd op het menu, hoor. Tussen twee ploegen die allebei echt nog ergens voor spelen. De ene voor iets heel positiefs, de andere probeert vooral niet te degraderen. Dat staat er een beetje op het menu, denk ik.
Proef jij een beetje naast de vis en vlees paniek in Almelo na de uitslagen van vorige week, Sanne?
Ja, nou kijk, dat je vorige week van Feyenoord verliest, dat is natuurlijk helemaal geen schande. Maar er is wel enige paniek hier in Almelo. Want kijk, het was natuurlijk het verhaal van Vitesse en Volendam dat het zo slecht deden en waarschijnlijk gingen degraderen. Maar inmiddels zijn daar nu wel een paar ploegen bijgekomen, hoor. RKC natuurlijk, Excelsior is erbij gekomen. Maar ook wel Heracles, die staan allemaal ongeveer op gelijke hoogte. Dus die plek, die plek 16, 17, 18, dat is nog helemaal niet gespeeld. En Heracles is verloren dan 3-0 van Feyenoord vorige week. Maar ze hebben pas 8 punten gehaald onder de nieuwe trainer Erwin van der Looy dit jaar. Dus dus wel alle hens aan dek bij Heracles. Dat zeggen ze dan altijd, alarmfase 1, geloof ik.
Ja, dat zeggen ze inderdaad altijd dan. Het wordt hopelijk voor Heracles een heus voetbalfeest vanavond. Toch is er ook een stemmig momentje, hè? Want ze zullen uitgebreid stilstaan bij het overlijden van Guus van Lente.
Och. Ja, het is Guus van Lente. Dat is ze zeggen hier dat een soort de verpersoonlijking is van Heracles. Hij is afgelopen week overleden op 75-jarige leeftijd. Het was een levensgenieter. Hij was ooit de manager hier bij Heracles. Hij was ook scout en keeperstrainer. Echt zo iemand die altijd bij de club liep. Iedereen die iets weet van Heracles of die hier rond heeft gelopen, die kende Guus van Lente. En de ene na de andere mooie anekdote komt over hem langs. Dat hij bijvoorbeeld 4 spelers in een taxi zag vertrekken bij een hotel. En die gingen echt hele gezellige dingen. Dat de afspraak was, maar dat hij dan zo dat door de vingers zag en zo. Dat soort anekdotes komen van Guus van Lente vandaag een beetje naar buiten. En ze gaan ook voorafgaand aan de wedstrijd 1 minuut stil te houden voor hem. Dus dat belooft wel een mooi moment te worden, ja.
Ja, ongetwijfeld. Dus om 8 uur die wedstrijd. Heracles tegen Go Ahead Eagles. Veel plezier, Sanne.
Yes, dankjewel.
Dankjewel. Ramadanpauzes zijn er ook weer dit seizoen. Het Ramadan is begonnen. Ja, Yassine, wij zitten allemaal hier met Eet dat, als het goed is tegen jou, aan jou gevraagd of je dat oké vond of niet. Vond je dat nu voor het eerst?
Nee. Okay. Is me gevraagd. Ja. Daarom, ik heb hem ook weerhouden van eten.
Heel goed.
Ik ben solidair met Jesse.
Ja. Ja, hij staat net niet op zijn stoel, dan is het duidelijk voor de mensen waarom.
Even achter de bar zat je snel wat. Ja, maar, hoe is dat eigenlijk, dat er nu Ramadan-pauzes zijn in de Eredivisie?
Ik vond dat wel echt iets moois, hoor. Ik vond dat heel mooi, want het was vorig jaar ook al zo.
Ja.
En dat vond ik echt een leuk moment. Ook, het brengt ook mooie beelden. Dat je iedereen eventjes even stil ziet staan. Even wat drinken, even wat eten. En ja, dat de KNVB daaraan meedoet, vind ik heel fijn en heel leuk.
Dat is zeker in het voetbal nog niet de norm. Volgens mij hebben ze vrij recent in Frankrijk besloten om het niet te doen, bijvoorbeeld. Dus ja, het is nog helemaal niet de norm wereldwijd qua voetbal.
Klopt. En daarom vind ik het extra mooi dat de KNVB dat toch wel heeft gedaan. En ons de gelegenheid heeft gegeven om toch eventjes in ieder geval wat binnen te krijgen. Ik denk niet dat je een hele maaltijd op kan.
Normaal gesproken moest het veel gehaaster, zeg maar. Ja, een soort van situatie als een bal.
Of was het even snel zo'n jelletje?
Ja.
Dat soort dingetjes. Ja, je was wel creatief, maar uiteindelijk is dit toch wel heel mooi. En,
Kees kan me ook niet voorstellen dat een niet vast aan de speler het een ramp vindt om even 2 seconden op adem te komen.
Nee, maar dat is ook niet dat zal ook nooit het punt zijn. Ik vind het met name heel prettig dat er een soort van dat er ook een beetje verdraagzaamheid is en begrip voor een ander. Ja, dat meen ik echt. Ik vind echt wel.
Ik zit je bemoeilijk.
Ik denk meteen van, het is een best wel groot onderwerp, maar er zijn behoorlijk wat dingen gebeurd in de laatste jaren als het gaat om Nederlanders en moslims en hoe bepaalde politici erop reageren en dat er dan zoiets wordt gedaan. Dat is een beetje begrip voor elkaar tonen. Ik vind het echt
een mooi signaal.
Ja, ik weet niet hoe jij dat ziet.
Zeker.
Maar ik vind het heel prettig dat
je ziet
dat
als iets meer dan alleen de voetballerij, maar als een soort gebaar naar elkaar.
Ja, ik weet het. Ik ben het volledig met de mensen. Echt, dat is zeker iets moois. Ja.
Dus we bedoelen het allemaal goed, jongen.
Wat zeg je nou?
Ja, maar ik kan me soms voorstellen. Nee, maar ik kan me echt voorstellen. Misschien trek ik het nu heel groot, maar zo denk ik er echt over. Als Geert Wilders de grootste politicus van Nederland wordt en met alles wat hij heeft gezegd, dan kan ik me best voorstellen dat je als Marokkaan soms denkt, of als moslim, in wat voor land leef ik op dit moment? En dan, heb je dat niet? Ja, dat zou ik me kunnen voorstellen. En als er dan zulke dingen gebeuren, vind ik alleen maar prettig. Dat je toch het gevoel hebt, we denken aan elkaar. Meteen mijn kerstboodschap is dit ook.
Mooi,
ja, ik ben trots op
je.
En we gaan terug naar Den Haag vandaag.
hoe is het om proefvoetballer te zijn in de marathon?
Tijdens de Ramadan.
Tijdens de Ramadan.
Ik ben helemaal verslacht door jou.
Dat had je niet verwacht.
Mooi,
ja. Maar dit ligt me wel aan het hart, zulke dingen.
Dat is wel mooi om te horen. Mooi. Nee, het is eigenlijk, om eerlijk te zijn, we hadden het er net al een beetje over. Je voelt het niet echt, man. Als je zeg maar tijdens de training of tijdens de wedstrijd, ik denk dat jij ook wel collega's hebt gehad die daaraan meededen.
Tuurlijk.
Je voelt het niet echt. Je bent er niet echt mee bezig. Ik weet nog dat ik.
Sommige jongens worden er sterker van, zeg.
Ja, dat heb je. Dat gevoel heb je ook wel, dat je echt kracht uithaalt, omdat het iets is waarin jij gelooft, natuurlijk. En als je in iets gelooft, dan haal je daar automatisch ook wel kracht uit. Mm-hmm. En dat heb ik dus ook.
En bij Excelsior zijn er meer spelers die meedoen, klopt, natuurlijk. Hebben jullie het daar ook over, deze periode?
Ja, zeker. Je bent natuurlijk, dan trek je wel weer meer naar elkaar toe. Want je eet dan niet meer met de ploeg samen. En dan ben je wat meer met elkaar. En dan heb je gesprekken over
toch, Ramadan. We hebben het voor de uitzending ook al even kort over gehad. Driewesh, natuurlijk met zijn transfers, et cetera, et cetera. Zit op dit moment in een fase van zijn carrière waarin hij zich moet laten zien of hij een transfer wel of niet gaat afdwingen na dit seizoen.
Denk je nu?
Wie weet degradeert Excelsior wel, hè?
Ja.
Dan komt hij voor een keuze dat de clubs komen en zo. Hij wil zich toch laten zien, hij wil zich toch profileren. En er is een mogelijkheid dat je wel eet en dat je het later inhaalt, toch?
Die mogelijkheid bestaat bij mij niet, om eerlijk te zijn.
Omdat jij een strenger geloof aanhangt dan?
Nee, niet per se omdat we streng geloven aanhangen, maar omdat vanuit onze islamitische gemeenschap is je werk niet per se een obstakel voor je om de Ramadan niet te doen. Maar al heb ik wel eens eerder gehoord dat er sommige mensen hebben gezegd dat het wel zo is.
Ik heb natuurlijk veel met jongens gewerkt die dat ook aan de hand hadden. Ik was nagevraagd bij een imam,
ik heb dat ook wel eens
dat
over.
Die zei van, ja, maar als je echt voedsel nodig hebt voor je werk. En sowieso als levensbedreigend is dan ook. Dan is het geen vraagteken. En dat je het dan later in kan halen. Dus ik heb ook wel jongens die daar dan op die manier mee omgingen. Ik vind het best wel een ding, want jij zegt terecht, Kees, van er zijn jongens die ook zeggen van ik voel me er sterker door. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk uiteindelijk niet voeden is tegen alle fysieke wetten in. Dus er zijn grenzen van wat je wel of niet aan kan.
Heb je wel eens met een trainer te maken gehad die zei van nou, ik vind het eigenlijk niet verstandig als dat je dit doet. Of ik wil dat je het niet doet. Of gedurende dat je het doet, kan je niet spelen.
Nee, tot nu toe niet.
Nee,
Marinus ook niet.
Maar ben je daar met spelers over in gesprek gegaan van jongens?
Ik respecteer het volledig.
Ja.
En dat moet ook, denk ik, als het vanuit een geloofsovertuiging komt. Ik zou het zeker wel bespreken. Van als er mogelijkheid is om de beste persoon te krijgen die je wilt hebben in een wedstrijd. Het heet niet voor niks topsport.
Ja.
Ik wil toch nog even terug naar gisteravond. Dat komt vooral omdat wij hier allemaal scheidsrechters aan de bar hebben. En gisteravond bij
Daar heb ik een idee goeie. Met welke...
Zijn het goede scheidsrechters?
Nou ja, dat blijkt.
Gaan we nu zien.
Vinden jullie zelf wel. Ja,
oké, top. Aston Villa speelde natuurlijk tegen Ajax gisteren. En er waren een aantal momenten waar wel wat discussie over zou kunnen zijn. Over de uitslag uiteraard is er weinig discussie. Maar die momentjes met Watkins en Rodgers die eventueel een rode kaart hadden kunnen hebben. Laten we ze even bekijken. En dan gaan we daarna even bij de scheidsrechters vragen wat zij hier nou precies van vonden. Dit was dus voordat Watkins scoorde, kwam hij door op Ramai. Ja. Hij raakt hem wel, vervelend.
Hij raakt hem wel. Ja, nou, ik wacht even de experts af. Ja, want ik heb mijn mening wel klaar rondom dit moment.
Ja, en hier stond nog zelfs de balk eigenlijk voor het moment. Maar hier zien we het wel goed. Hij had dus al geel, die Rodgers. Ja. Hij loopt dan door op Divine Ranch. Inmiddels is er een hoofdscheidsrechter gevonden.
Meer grensrechter dicht. Ja, precies, wou ik zeggen.
Je moet wel de microfoon bij. Ja, dan horen we je het best. Zijn jullie erover eens? Hebben jullie het erover gehad? Was dit...
Kijk, we zitten op Champions League niveau nou te kijken. Hè?
Ja,
maar als dit gebeurt in onze wedstrijd in amateurvoetbal, is gewoon rood.
Okay.
Beide momenten?
Eerste moment eerste sowieso. Moment, ja. Waarom? Hij neemt een bepaald risico met zich mee. En dat pakt voor hem verkeerd uit.
Ja.
Ik vind het de bal zal weg. En dan gaat het nog lekker door op die spelers. Voor mij een rode kaart.
Maakt niet uit of het been gestrekt is of wat
nou,
er
kijk.
Gebeurt.
Jezus. Nee, dat maakt niet uit. Hij neemt het risico dat.
Zo.
Ja.
En als je mist, dan heb je geluk. Maar nu raakt hij die speler. Het is dat hij ik heb toevallig gezien gisteravond... dat hij er een beetje laconiek over deed eigenlijk.
En hij had een blessure daarna. Maar alle scheidsrechters zijn het eens dat... iedereen had hier rood voor gegeven.
Had gemoeten,
ja. Ja. Iedereen eens? Iedereen, of?
Ik participeerde een scheidsrechter op zo'n moment.
Ja.
En ik zou wel blijven piepen.
Je zou blijven piepen? Ja.
Als speler zijn.
Als grensrechter dan...
Dat is een iets verkeerde term.
Oh, excuus.
Grensrechters.
Assistent-scheidsrechter.
Zijn
assistent-scheidsrechters tegenwoordig.
Oh, God.
Maar ik zou in zo'n geval, ik zie hem gewoon inglijden met te hoge intentie. Dan zou ik hem adviseren om een rode kaart te geven.
En ook als de scheidsrechter niks zou doen, zou u als assistent-scheidsrechter blijven piepen?
De rest van de wedstrijd.
Ja.
Ik vond het toch gewoon... ik wil nog één keer zeggen. Ja.
Nee, op het moment dat de scheidsrechter een keuze maakt, dan is het klaar.
Ja.
Dan gaat het spel verder. Dan ga ik weer verder in de volgende actie.
Ja.
En ben ik benieuwd, het tweede moment.
Tweede moment.
Zijn jullie dan net zo eenduidig? Of...
Tweede gele kaart.
Iedereen eens? Gele kaart.
Gele kaart zou ik daarvoor geven.
Ja. Oké, okay, dus dat zou dan zijn tweede zijn. Weer iedereen, alle assistenten, ook assistent scheidsrechteren.
Ja.
Was op mijn woorden.
Ik wil de knuppel al even in het hoenderhok gooien.
Oh.
Ik vind het tweede, ben ik het helemaal met jullie iedereen eens. Vind ik ook gewoon een gele kaart. Eerste vind ik ook een gele kaart. En waarom? Omdat de speler weliswaar vol op zijn voet komt... maar niet de intentie heeft om door te strekken, om de keeper te blesseren. Ik vind juist dat hij komt te hard in, hij neemt dat risico, ben ik helemaal met jullie eens. Maar daarna, probeert hij zich te herstellen door in ieder geval niet door te strekken. En dan vind ik het een gele kaart in plaats van een rode kaart. Ik vind als je hier bewust op zijn enkel gaat, maar dit is niet bewust op zijn enkel. Hij gaat op de bal en daarna raakt hij hem en dan denk ik, oh...
En had daar zelf het meeste last van. Goed,
wil ik nog even wat over zeggen. Hier weet je als aanvaller, als je zo'n tackle inzet, wat de consequenties kunnen zijn. Wat de consequenties
dus
moeten zijn. En dan kun je nog op last minute niet volgestrekt gaan. Maar je weet dat je hier gewoon rood voor kunt krijgen. Als je die inzet, vind ik dat je...
En hij komt hard aan, hè?
En hij komt hard aan.
Zeker.
En dit is
ook
super
een hele kaart.
Gevaarlijk voor een keeper of een verdediger.
Robert heeft nog vroeger in Schotland gevoetbald. Dus
ja.
Een beetje getekend beeld.
Dat is misschien wat anders qua tackles, inderdaad. Ja.
Oké, tot dusver.
Maar jij doelt, want er is wel, daar zijn interessante regels voor. Je hebt een soort van... Je hebt een buitensporige tackle en,
ja, het gaat
en
over
een,
de inzet.
En, een over de inzet. Mm-hmm. En dan is dit misschien, heb je drie gradaties volgens mij. En is buitensporig. En is dit gradatie 2, daar staat geel voor.
Ja. Duidelijk. Moeten we het verder niet meer over hebben? Moeten we het nog over Ajax zelf hebben, Pascal? Of,
als jij dat wil, zeker.
Wat wil je erover zeggen?
Nou, wat wil ik erover zeggen? Ik zie geen Ajax meer. Dat is duidelijk. Ja, als ik daarnaar kijk, dan zie ik een club, maar ik zie geen Ajax. Nee, heel eerlijk, zo kijk ik ook. Ik
je kan ziet echt een club, maar niet jouw club.
Nee,
nu.
Nee. En dat doet best wel eens pijn, ja. En ook spelers, daar hebben we het net over gehad. Spelers als, nou ja, dan ga je nu namen noemen. Je bent er natuurlijk niet bij, dus je kijkt vanaf een zijkant. Maar bepaalde spelers willen de bal ook niet hebben. En dan hoor je niet bij Ajax thuis, denk ik. Als je de bal krijgt, kan je ook wel met zekerheid de bal ontvangen en de bal naar een goede kleur spelen, denk ik.
Er gaat zoveel mis. Je ziet ze allemaal omvallen, ook in de beelden die we nu zien. De vliegen bal in. En dit moment is misschien wel het pijnlijkst.
De jongen heeft gewoon af en toe pech.
Ja, maar ook centraal bijvoorbeeld.
Het is zijn seizoen.
De opbouw begint daar, bij keeper natuurlijk. Maar als jij vanaf achteruit al onzeker bent aan de bal en niet comfortabel bent, ja, hoe ga je dan opbouwen? Ja. Dan ben je de bal weer kwijt.
Je bent werkzaam in het voetbal. Jeuk jouw handen op het moment dat je Ajax aan staat? Of zeg je dan, ik zie het en vind het, maar
dat staat te ver van me af, maar uiteindelijk doet het wel pijn om te zien. En als er spelers bij Ajax komen en je hebt er zelf gespeeld, dan denk je wel eens van, ik zou dat anders oplossen. Aan de bal. Ja. Je wil de bal hebben, toch, als voetballer. En daar voel ik me comfortabel bij. Als ik de bal niet heb, dan voel ik me juist niet comfortabel.
In je MBC-tijd?
Maar dan stel je erop in dat je veel verdedigt. Dat is wat anders. Maar Ajax heeft de bal. We kennen Ajax als 90% de bal hebben. Even overdreven misschien gezegd. In deze tijd helemaal niet meer. Maar dan wil je de bal hebben.
En je ziet hetzelfde dat Ajax een doeltrap neemt en die doeltrap lang neemt. Gisteren namen ze een doeltrap die richting Telen ging uiteindelijk. Die ging over de zijlijn heen, die kopte hem niet terug. Dat zie je eigenlijk nooit bij Ajax. Die gaan altijd die spelen in en die gaan proberen om te voetballen. En ik begrijp het ook nog een keer dat ze het doen. Want ik snap echt wel dat als ze tegen Aston Villa wel gaan oplopen bouwen, dat de kans is dat je hem om je oren krijgt. Maar jij zei terecht over Soetelo. En het zijn ook jongens die niet vooruitkijken in het voetballen. Nee. Weet je, je bent gewend van Ajax dat als ze de bal hebben, dat ze een oplossing vooruit vinden. En dat zie je bijna niet.
Genoeg over dit Ajax, jongens, want ik weet het wel. Het is heel slecht.
Ajax, ze hebben wel even lichtbus. Gisteren was hij ook echt heel slordig. Ramai is wel een keeper die is in dat opzicht een Ajax-keeper. Hij was heel slordig gisteren, echt belachelijk slordig soms. Maar daar zie ik wel een keeper. Ik denk, die durft met zijn kop boven het maaiveld uit te steken. Ja. Want er zijn ook gasten, wat je zegt, die zich verschuilen, die niet willen voetballen. Dit is er wel eentje, wilt altijd de bal, wilt altijd voetballen. Ja. Springt voor zijn verdedigers in de bres als hij moet uitkomen uit het doel. Dat vind ik wel
niet te kritisch, jongens. Hè? Want die jongens moeten nog terug naar Amsterdam dadelijk.
Dus. Nee, helemaal niet. Ik wil het met Pascal wel hebben over zijn Ajax-tijd. Maar niet dit Ajax allemaal wel. Maar ik wil het even hebben over die Golden Boys-tijd, toch? Omdat je zit hier met een boek Golden Boys. Ja. Je hebt een voetbalschool, heet Golden Boys. Klopt. Was dat de gelukkigste periode in je leven?
Ja, kijk, als ik erover praat, dan lach ik al. En het was gewoon heerlijk om in het elftal te spelen met die jongens. Het was een vriendenploeg. Nou ja, kijk daar, ik zag vorige week Jeroen Verhoef hier zitten.
Ja, zeker. En volgens mij hebben we dezelfde foto toegetoond.
Dezelfde foto, dus nu zag ik mezelf zitten.
Ik zie Andy van der Meijden.
Andy, Mitchell Piquet, Michael Lamey, Kevin Bobson, Daryl Douglas, Sander Keller.
Bobby Gehring.
Ja, Bobby Gehring, Brutiel Hossé.
En die naam die kwam vanwege het
De gouden generaties. Ja, dus de gouden generatie. Maar je hebt er ticht natuurlijk binnen Ajax. Dus vanwege het boek, vanwege het idee, heb ik het de Golden Boys genoemd. En vanuit daar ook gelinkt aan mijn school. Maar het was natuurlijk een toptijd. Het was echt een heerlijke tijd. Ja, het was alleen maar plezier. Je dacht niet aan een contract of zo.
Nee.
Hoe het nu is. We waren in de A1. Toen kregen we een contract. Maar je was er totaal niet mee bezig.
Maar ook niet vanaf het tekenen van het contract dat je zeg maar richting.
Nee. Het klinkt heel gek.
Het komt als het komt, zeg maar.
Ja,
zo.
Het klinkt heel gek, maar je dacht puur aan het voetbal. Ja. Je wilde spelen. Je was gewoon geïrriteerd als je op de bank zat of als je, als je gewoon niet speelde. En dat was het ook.
Maar binnen deze gouden generatie, een van de velen bij Ajax, was je ook nog eens een van de betere, zeg maar.
Talent van het jaar geworden.
Ja, terwijl ik daar niet mee bezig was, heel eerlijk. Omdat het allemaal helemaal vanzelf ging. En we hadden allemaal talent. En dan ga ik niet van mezelf denken van, ik ben beter dan de ander. Nee, het was gewoon een team. Een hecht team. waar we gewoon heel veel aan het lachen waren. En waar we ook alleen alle wedstrijden bijna wonnen. We hebben 1 gelijk gespeeld tegen Feyenoord. De laatste wedstrijd was 1-1. Toen werd de trainer nog heel boos op ons, Herman Borman. Wij begrepen hem niet, maar dat zegt ook alweer genoeg over die, weet je, die mentaliteit dat je hebt van ja, je bent een beetje te makkelijk daarin, omdat je alleen maar wint natuurlijk.
Vanuit deze uitgangspositie, hoe is het dan bij 8 minuten gebleven voor Ajax 1, zeg maar? Wat denk jij?
Ja, ik zeg het beleid was gewoon toen niet goed. En als jij je speler wegstuurt die het beste talent, tenminste, talent van het jaar is geworden, dan neem
maar
ik...
Maar zie jij de eerste verhuurperiode naar RBC bijvoorbeeld als wegsturen?
Zeker,
al? Ja?
Zeker. Okay. Je had mij de kans kunnen geven. En dan kan je pas zeggen, Pascal, hij is geen Ajax 1 speler.
Ja.
Nu heb ik het niet laten zien. En dan kan niemand zeggen, hij was het wel of niet. Dat kan ik zelf niet eens.
Nee.
Wie speelde er op jouw positie op dat moment?
Aaron Winter.
Nee, maar dat heeft ermee te maken, want ik wist dat.
Ja.
Dat was ook voor mij de reden om Ajax te gaan bellen.
Want je zag Aaron Winter, je dacht, daar gaat niet luister, iemand anders de kans.
Nee, maar je gaat niet als jonge jongen, ondanks dat je heel talentvol bent, zomaar even Aaron Winter uit het elftal spelen. En zo waren natuurlijk de 2 lichtingen boven jullie. Dat was ook weer een gouden lichting overigens, met al die gasten erbij.
Die zaten daar ook nog tussen.
Ja, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk voor jeugdspelers. Je bent tot je 18e, als het ware, kan je de beste van je elftal zijn. En dan kan je ook in Jong Oranje komen, je kan het Nederlands elftal spelen. Maar dan wordt in één keer de wereld gaat helemaal open. Want dan is het niet meer een leeftijdscategorie waar je de beste in bent. Maar dan moet je in één keer de beste zijn van iedereen.
Ja.
En dat is anders. En dat is, ik kan me voor hem heel goed voorstellen. Ik ben het met hem eens hoor. Ik denk dat Ajax vroeger, in ieder geval op het moment dat ze wel de kans hadden, hebben ze natuurlijk talenten wel de kans gegeven.
En dat was jouw mooiste periode, Pascal. Maar je hebt ook een hele andere periode gehad waarin het een stuk minder was. Was dat in je periode bij NEC of toen je helemaal stopte met
Nee, dat was na NEC, zeg maar. Het is een beetje hetzelfde wat ik heb gehad, weet je wel. Je speelt. En dan speel je opeens niet. En dan denken mensen, misschien je kan het niet meer. Heel raar. Maar het was ook zijn assistent, zeg maar. Dus van Johan Neeskens.
Ja.
Dus jij speelde onder Neeskens bij NEC,
onder Neeskens,
alles.
Ja, en alles.
Johan Neeskens werd ontslagen.
Juist.
Kees Lok kwam...
Kees Lok. Die zei nog in de gang van, let goed tegen mijn ouders. Let goed op deze jongen. Het is een belangrijke speler voor ons. Ja, en dan kan ik je gewoon niet meer serieus nemen.
Nee, want hij zei dat tegen je ouders. En toen hij de hoofdtrainer werd, zette hij op de bank.
Ja, ik bedoel, als je die dingen zegt, dan ben je niet oprecht, weet je. En dan ben je nu trainer van het eerste. En dan denk ik gewoon dat mensen je influisteren. Want of je bent zelf niet oprecht, of je bent een poppetje van iemand.
Ja. Kan je het loslaten nu?
Ik kan het zeker wel loslaten, maar als ik het erover heb, het heeft heel veel veranderd voor mij in mijn carrière. Dus, en dat is de tip naar jou toe, weet je wel. Ga ergens spelen, zodat je niet je ritme verliest en ook mentaal gezien. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want je kan wel willen, maar als jij hier in je kopje niet goed zit, dan kan je wel willen, maar dan ben je aan het vechten tegen jezelf.
Had dat direct een impact of is dat gaandeweg?
Nee, dat sloop erin.
Dat sloop erin.
Tuurlijk. Ja. En dat is heel lastig, kan ik je zeggen.
Ja.
Maar ja, we hebben wel genoten van de tijd, want ik wil niet natuurlijk te negatief doen over die periode. Ik heb een hele mooie tijd gehad daar bij NEC, ook onder Neeskens, met mijn teamgenoten, maar dat is wel dat stukje wat mijn carrière een dip heeft gegeven. Ja. Zeker. Ja.
Heb je dan niet? Want je zegt bijvoorbeeld van het poppetje.
Ja.
Je wilt of je pikt het niet, of je bent het poppetje.
Klopt.
Toch? Denk je achteraf van had ik maar misschien af en toe het poppetje geweest?
Nou, ik bedoelde eigenlijk meer.
Nee, Kees Lok.
Over Kees Lok.
Of het was zijn mening over dat hij ineens.
Nee, maar dat je het even slikt. Weet je, denk ja, die man is niet op dat moment eerlijk tegen mij. En denk van, nou. Oké,
okay.
Ik ga
zeker
gewoon verder.
Ik probeerde dat ook. Ik bleef trainen. Okay. Ik deed niet gek of zo. Ik bleef trainen. Ik speelde met de tweede. Ik werd zelfs daar gewisseld.
Ja, oké. Ik dacht dat je kop in...
Nee, helemaal niet. Nee. Zo zit ik helemaal niet in elkaar. Nee. Want je blijft gewoon hard trainen. Het is voor jezelf ook. En je hebt je teamgenoten. Die trek je er ook doorheen.
Mm-hmm.
We waren ook een vriendenploeg. Dus, maar het gaat er meer om van mentaal op een gegeven moment ben je gebroken. Mm-hmm. Als je bij het tweede wordt gewisseld, kom op. Ja. Dan kan je opeens niet meer voetballen of zo.
Vanuit basisspeler van het eerste.
Ja, en je vergeet ook niet waar je vandaan komt, hè?
Ja.
Ik bedoel, het hoeft natuurlijk niet altijd te denken van ik kom van Ajax of zo. Maar ik heb wel een beetje de zekerheid van mezelf, ik kan voetballen.
Ja. Zometeen, Pascal, mag jij laten zien of je ook een golden boy bent op het gebied van voorspellingen van eredivisiewedstrijden. Want dan mag jij namelijk aan de bak tegen Yassine Ayoub. Kijken wie er het meeste kijk op heeft. Dat gaan we zo zien. Heel graag. Tot straks. Welkom terug in de voetbalkantine, waar we de actualiteit vandaag al uitgebreid besproken hebben. De selectie van Nederland zelf toen natuurlijk. Maar er was ook nog ander nieuws, want een echte clubman gaf aan dat hij gaat stoppen na dit seizoen.
Beste supporters, ik heb de knoop doorgehakt. Na dit seizoen stop ik met voetballen. Kijk, dit seizoen had ik gewoon meer van verwacht. Dus je hoopt elke keer, maar het werd toch vaak een teleurstelling. Dit wilde ik ook eigenlijk niet. Maar het was daardoor wel extra fijn als ik dan wel die supporter zou worden. Dat hield me wel een beetje op de been op echte moeilijke tijden, zeg maar. Wat is moeilijk, maar als sporter wil je wat. En als je niet altijd krijgt wat je wilt, dan is dat soms lastig.
Dat zag ik op social media.
Van jou, zet je dit...
Ja, mooi. Mark van der Marel. Terwijl Hans Kraaij junior is aangeschoven. Hans, fijn dat je er bent. Altijd Wouter. Hartstikke leuk om jou op de vrijdag hier te hebben.
Ja. Prangst.
Zo. Ja, het is nog eens warm welkom.
Okay. Hans, ga je dan? Lekker biertje.
Zit jij al een biertje al?
Tuurlijk. Vrijdagmiddag, vrijdagavond.
Ja. Voetbalkantine. Lekker solidair ook.
Ja. Hebben we het net een schitterende verhaal wat je net op de Ramadan. Wat een prachtig...
Het is een halal biertje.
Ja.
Nul.
Yassine, je zat te kijken net naar Mark van der Marel. Het is een oud teamgenoot natuurlijk van jou. Deed je wel wat, hè, om zo te zien?
Ja, ik heb zelf natuurlijk ook daar meegemaakt dat ik wegging. En dat het mij ook best wel veel pijn deed. Pijn, maar gewoon vooral mooie momenten die je herinnert. En hij heeft natuurlijk zijn hele leven daar gevoetbald. En hoe ik Mark ken, hij is echt... Voor mij is ook een golden boy. Ja, voor mij is het echt een golden boy.
Hij heeft 16 jaar bij FC.
Ja, ik mag hem zo graag. Het is altijd een persoon geweest die... maakt niet uit wat er gebeurde, wat er ook was. In welke chaos we ook terechtkwamen. We hebben soms voor degradatie moeten spelen, et cetera. Hij was altijd degene die voorop stond. En iedereen meenam en altijd positief.
Hij kwam ook altijd terug in de ploeg, hè? Ja, want altijd als er weer een concurrent
was... Al was hij derde rechtsback, al was hij vierde rechtsback. Hij kwam altijd erboven.
De laatste 8 jaar had hij volgens mij dat hij niet in de basis zou starten. En uiteindelijk stond hij er weer in.
Altijd.
Linksback, centraal, rechtsback.
Hij heeft overal
gespeeld. Ging altijd weer
spelen. Echt gouden gozer. Echt topgozer.
Een mooie vent. En Hans, je hebt hem vaak voor je microfoon gehad natuurlijk. Mark van der Marel.
Ja, hij is vaak aanvoerder geweest. Ja. En hij zei wel wat hij vond. En,
dat is lekker voor jou.
Ja, dat is voor ons allemaal lekker. Als je mensen hebt die zeggen wat ze denken. Maar jullie kunnen hem, jij kan hem het best omschrijven. Volgens mij nooit de ploeg in de steek laten. Als hij chagrijnig was, dan was het 5 minuten dat hij gepasseerd was. En dan ging hij weer om gewoon te helpen. En ja, volgens mij had hij wel een goed zelfbeeld ook.
Het is heel zeldzaam inmiddels en ook mooi vaak om bij één club te zijn. Denk je dat hij toch nog wel eens nadenkt over wat hij kon toen? Natuurlijk een stap maken naar Championship, volgens mij. Ja, was dat in Engeland in ieder geval, was er interesse?
Ja, ik sprak wel eens met hem erover. Ik heb het toen destijds toch aan hem gevraagd. Hij had toen ook nog volgens mij een aanbieding ergens in Scandinavië. En toen heeft hij er heel lang over nagedacht. Want ook toen in die periode... Ja, wel spelen, niet spelen. Af en toe wel en dan weer niet. En op een gegeven moment koos hij ervoor om toch te blijven. En toen zei ik tegen Mark, wat heb je jezelf aangedaan? Man? En dan gingen we grappen erover. Maar uiteindelijk, ik denk dat het een ideale persoon is voor elke club om bij je te hebben. Iemand die nooit verzaakt, wat Hans ook zegt. Iemand die altijd misschien wel 200% geeft voor de ploeg. En altijd zichzelf wegcijfert. En wat ik ook heel erg mooi vond bij hem was... Het was niet echt zomaar een type ervaren speler die zeg maar, ook alleen maar met ervaren jongens omging. Nee, hij was ook echt een jongen, als een jongen erbij kwam, dan was hij wel echt die eerste die je zeg maar, meenam en die je een beetje begeleidt. En dat is wel iets moois, weet je. Omdat ik kwam er ook bij als een jongen. En hij was ook de eerste diegene die met mij ging praten, een beetje een relatie met mij begon te creëren. En Nee, ik waardeer hem echt heel erg. Zoals ik zei, golden boy voor mij.
Mooi. Vandaar ook dat Utrecht hem waarschijnlijk niet laat gaan. Nee. Hij blijft gewoon daar.
Hij blijft bij FC Utrecht inderdaad gaan werken. Dat is misschien wel fijn, Pascal, of niet? Dat je na je carrière meteen iets hebt wat je kan gaan doen. Dat je niet in een zwart gat terechtkomt. Of had jij dat ook niet?
Nee, ik viel erin, ja.
Ja.
Omdat je totaal, ja, maar ik denk ook dat het met de tijd te maken heeft. In mijn periode was het totaal niet dat je met je periode na het voetbal bezig was. En als je dat nu ziet, nou ja, mensen investeren in huizen, noem maar op, of andere dingen. In mijn tijd was dat niet.
Maar heb jij gewoon ook richting het einde van je carrière, was er geen besefmoment van, nou, nee. Over twee seizoenen, over drie seizoenen?
Nee, maar dat is dus dat mentale stukje. Als jij dingen aan je hoofd hebt, ga je niet denken wat je gaat doen na je carrière.
Ja.
Al klinkt dat wel beter natuurlijk, dat als jij weet dat je in de problemen zit of dat het niet zo loopt zoals je wilt, dat je eigenlijk gaat bezighouden met oké, wat ga ik straks doen? Maar ja, daar kan je dus niet mee bezighouden, blijkbaar, in mijn tijd of in mijn situatie. En dat had ik dus niet gedaan, dus ik viel in een zwart gat, ja.
Hoe zag dat eruit? Is dat gewoon echt van geen dagbesteding?
Maar ja, je hebt kinderen, je hebt een gezin. Daar maak je ook dingen mee en dat vergeten mensen wel eens, hè, als je voetballer bent. Dat je ook je privéleven hebt. Dat je ook stress hebt van andere dingen.
Ja.
Dus het draait niet allemaal om voetbal. Eerste instantie wel. Maar ja, je hebt ook een vriendin of vrouw. En kinderen, waar je ook mee te maken hebt. En je bent al niet jezelf. Dus dan komen daar ook dingen bij. En in het normale leventje heb je dat ook. En dat normale leventje kwam op mijn padje.
Ja. Ja.
En het was even een klap.
Opeens het normale leven komt dan naar je toe.
Dat was in 2011 toen ik stopte. Nou, nu is het 2024, dus...
Ja. Hoe oud was je?
Ja, nee, hoe oud was je? Ja, ik ben nu 44, dus ik was...
31.
Ja, 31. Ja.
Hans, we gaan het hebben over de mooiste en bijzonderste competitie ter wereld. De keukenkampioendivisie. Dat het een hele bijzondere...
Jij maakt het steeds groter, hè?
Nou ja, dat heeft een speciale reden. Want het is al de bijzonderste competitie van de wereld natuurlijk. Maar nu wil ook nog het geval dat de derde periode...
Ja.
Van de keukenkampioendivisie even, ja... Is afgelopen,
ja.
Maar we hebben nog geen winnaar.
Nee, maar dat is Groningen. Hè? Die moeten met 13-0 verliezen bij Emmen. Dus...
Ja, ik denk officieel, en alles kan nog. Zeker in de leukste competitie ter wereld.
Emmen schiet ze toch uit alle hoeken en standen.
Maar Groningen maakt het ook geen reet uit, toch?
Nee.
Of ze het halen of niet.
Nee, maar dat vind ik... Wat jij zegt, dat onze verslaggevers bij de keukenkampioendivisie... die vragen dan aan bijvoorbeeld Dick Lukien... je kan periodekampioen worden. En dan zegt hij, ja, interesseert me helemaal niks. En ik snap hem wel, want het gaat om een hoger doel. Ze wilden bij de eerste twee eindigen. Maar het moet je wel interesseren. Want als je periodekampioen wordt... dat betekent dat je van de laatste 7 wedstrijden de 6 gewonnen hebt. Dan ga je ook richting Eredivisie.
Ze zijn natuurlijk na die winterstop zijn ze in een bepaalde flow terechtgekomen. En dat hoort daar dan bij, dat je dan ook die prijs even wint. Maar ik kan me ook voorstellen dat Groningen er niet bij stilstaat. Want die zijn zo race naar...
Robert, moet je het sentiment niet omdraaien? Moet je niet zeggen, ja, tuurlijk worden wij periodekampioen. Want wij zijn in vorm, wij zijn de beste. Dus dat je...
Dat zijn ze natuurlijk al.
Ja, maar de reflex is altijd om zeg maar, die periodetitel aan de kant schuiven.
Maar het gaat er natuurlijk om, van ga je dit voor sommige clubs is een periodetitel, dat je helemaal uit je dak gaat, ja, oh, we gaan de play-offs spelen.
Ja,
dat is voor Groningen niet natuurlijk. Nee. Groningen moet gewoon promoveren.
Maar ja. Hans, Groningen is echt een soort groen-witte machine geworden de afgelopen wedstrijd.
Die zijn fit en die jagen af. En die hebben zelfs Feyenoord bij tijd en wijle hoog onder druk durven zetten. En dat hebben ze niet continu gedaan, maar... Ik was echt wel onder de indruk. En dat hadden ze in het begin van het seizoen absoluut niet gekund. Maar het zijn heel veel frisse jonge jongens... waarvan er een paar echt al in de gaten gehouden worden. Valente wordt zwaar gevolgd. Dat is een nummer 10, die speelt hangend linksbuiten. Schreuders, waarvan ik de eerste wedstrijd dacht... Jong Utrecht, Groningen, die heeft alle ballen aan de verkeerde. Ik denk die heeft Saar of het Staar. Of, weet je wat. Ik denk, dat is niet goed.
Maar die kan wel rollen.
Die is goed aan het worden.
Ja. En maar Hoven is geluk of wijsheid dat het zo is gelopen bij Groningen?
Nou, ze hebben een fysieke trainer hebben ze gekocht, ook, begin van het seizoen.
Ja, daar hebben ze nogal wat problemen mee gehad, voorheen, ja. Met de fysieke gesteldheid. Nee, maar ik zit meer te denken
die
bij Groningen. Die hebben, volgens mij heeft Lukien het ook wel gezegd, op een gegeven moment wist hij het ook niet meer. Als je kijkt naar die spelers die er toen speelden... en nu opeens over een totaal andere boeg gegooid.
Dus ja. Jij zegt
heel veel jonge gasten. Ik denk dat ze bij Groningen niet hadden voorzien dat ze met deze jongens zoveel resultaat zouden halen. Dat denk ik. Ik denk, vraag het aan Hans, maar dat is de expert. Maar ik ook natuurlijk, ik volg het ook veel. Maar, ik had het niet verwacht met deze
gasten. Maar er zit hier één echte trainer aan tafel. En jij was volgens mij ook niet...
Ja, we zitten toevallig drie trainers aan tafel.
Waterwijk onder 18 en Vollewijkers.
Ik hoor dat hij hier gewoon alleen maar trainers aan tafel zitten. Dus dan kan ik wel gaan zeggen wat ik wilde zeggen.
En pas op, want aan de bar zitten allemaal scheidsrechters en assistentscheidsrechters.
Oh. Dat zijn ook je vrienden niet. Geen tackle is het nu, denk ik. Wat wilde je nou zeggen, Hans?
Ik ben het kwijt. Nee, Dick Le Keen, trainers die... Ik kom net van Peter Bos af. Die geeft ook toe dat hij wakker ligt van voetbal. En... Dick Le Keen is niet een in de vlekken schiet trainer. Dus weet je, ze stonden 16e, ze stonden 15e. En dan gaat hij niet 's nachts zijn bed uit om alles op zijn kop te gooien. En dan gaat hij is wel iemand die een ploeg laat voelen van: ik ben niet in paniek. En spelers ruiken of een trainer in paniek is of niet.
Ik ken Dick natuurlijk goed, omdat hij mijn assistent is geweest. En je weet, op het moment dat je Le Keen haalt, dan is dat is ook een procestrainer. Die gaat met die ploeg aan de gang.
Een aanloopperiode.
Die gaat bouwen. Ja. En wat ze wel gedaan, en dat ben ik wel met je eens, Kees, hoor. Ze hebben natuurlijk een bepaalde iets geprobeerd wat niet gelukt is. En daar hebben ze op ingegrepen. Nou, toen is Van Veen weggegaan. Ja. Toen zijn ze met Postema gaan spelen.
Opgepoetst.
En daar is toen weer een klik ontstaan. Maar dat is geen toeval. Dat is absoluut geen toeval.
Nee, ik denk deels toeval, maar goed... De meningen mogen natuurlijk verschillen.
Maar Le Keen heeft dus een beetje geleerd onder de vleugels van Robert Maaskant. Het is inmiddels geen in de vlekken schiet trainer. Die trainer van Willem II, Peter Maas, is dat een in de vlekken schiet trainer?
Nee, dat is niet een in de vlekken schiet trainer, Peter Maas. Dat lijkt me een hele rustige... Je bent niet voor niks goede vriend van Jan Boskamp. Het is een hele goede vriend van Jan Boskamp. En ik heb het al vaker gezegd. Die heeft een systeem aangemeten sinds die kwam. 4-2-2 hauptzenen, zoals Roger Schmid zou zeggen. En 2-10-er speelt exact hetzelfde systeem als Groningen.
Met draufgängers.
Ja, maar heel veel trainers die halen bij een ploeg die geen succes heeft gehad... door aankopen te doen, hebben ze dan in één keer succes. Na de zomer. Maar deze man heeft het van Robbenmond overgenomen. Stonden ze 12e, 13e. Met exact dezelfde spelers. In de winterstop ook niks gehaald. En die heeft dus met dezelfde spelers heeft hij dus aangetoond dat de trainers zo af en toe wel het verschil kunnen maken.
Ja, wel eventjes misgaan.
Ontslagen trainers willen nog wel eens zeggen: ja, met die selectie had ik het ook. En dat kan natuurlijk in dit geval niet.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou ja, dat er helemaal geen mutaties hebben plaatsgevonden, dat hij echt die ploeg beter heeft gemaakt met dezelfde spelers. Ja.
Hij heeft het. Dat is knap.
Ik vind het trouwens wel mooi. Ik zit naar die beelden te kijken en dan besef ik me gewoon dat we naar niet het hoogste niveau zitten te kijken. Maar clubs als Willem II, Roda, ADO, Groningen, De Graafschap, NAC... met al die stadions waar het volle bak is. We hebben inderdaad een bijzondere competitie. Zo.
Ja, dat zeg ik toch wel. De leukste competitie ter wereld.
Ik probeer een keer gelijk te geven.
Kijk me raar aan, maar dat had ik al lang gezegd.
Ja, je zou bijna zeggen, blijf lekker in die competitie. Maar ik weet niet of ze dat al willen.
Ik geloof dat ze er allemaal heel graag uit willen.
Vanavond in Voetbal op Vrijdag uiteraard gaan we kijken naar de bijzonderste competitie ter wereld. Met een derde periode zonder een echte winnaar nog. Maar er moet wel heel veel geks gebeuren. Willen we daar veranderingen in zien?
Ja, en het laatste, Ronald Koeman. Jullie hadden het net over Koeman. In de auto heb ik gekeken. Die heeft tegen ons gezegd van in Goedemorgen op een vraag van... de romantici onder ons willen 4-3-3. Hij zegt, de romantici onder ons, dat interesseert me helemaal geen reet, heeft hij gezegd. Weten jullie, met je 4-3-3 allemaal, weten jullie nog misschien de romantici... dat 1988 werden we Europees kampioen in 4-4-2. Met Gullit en Van Basten als twee centrumspitsen. Arnold Muren hangend links buiten, Vanenburg hangend rechts buiten. Hij zegt, dat was 1988. Hij zegt, ik moet nu gewoon eventjes de grote romanticus gaan spelen.
Nee.
Heeft hij geen zin in?
Heeft hij geen zin in.
Ik vind dit een heel goed punt, die je nu even aanhaalt. Ik wist dat niet, dat ze 4-4-2 speelden.
Nee. Ja, wist ik ook niet. We gaan voorspellen, jongens, want we hebben geen tijd te verliezen. Ze staan te wachten achter ons in Yassine en Pascal. Willen jullie naar het bord gaan om daar jullie voorspellingen te doen? De eerste drie letters van de club die gaat winnen, of een X als het gelijk wordt. En jullie hebben 60 seconden. Jordi gaat verslag doen. Jordi, succes.
Kijken. Heracles Go Ahead Eagles. Yassine denkt dat
we gewoon Europese
thuisclub Heracles gaat winnen. Pascal ziet een uitoverwinning bij Volendam van AZ. Hij ziet Feyenoord winnen uit bij Heerenveen. We hebben Utrecht. NEC wordt een uitoverwinning voor zijn voormalige club, waar hij in het begin een leuke periode heeft gehad, maar later minder.
Yassine, op zich is dat gewoon jouw vak, hè, helemaal. Dus het hoeft niet heel klein.
Ik kan het lezen, ik kan het lezen. Ik heb mijn lens. Fortuna gaat winnen van PEC.
Sorry.
Hou het lekker voor jezelf, hè, Yassine.
In de tussentijd, Pascal die gaat lekker met tempo. Ajax wint uit bij Sparta.
Duw hem gewoon weg, Pascal.
En PSV wint van Twente.
Duidelijk. Wissel.
Okay.
Almere wint uit volgens Yassine bij Vitesse. Dat zou geen goed nieuws zijn voor de Arnhemmer.
Nee, zijn ze in Arnhem niet blij mee.
En Excelsior RKC gaat ook nog niet veel veranderen aan de stand, denk ik.
Even kijken.
Wat? Er komt een hele... Ja, go ahead, Eagles. Ja, dat is duidelijk.
Die snappen, Eagles wint, hij gaat tegen Yassine in. Fortuna PEC zijn ze...
PEC.
Ook weer. Hij is echt alles contra aan het doen. PEC Zwolle wint die wedstrijd voor Pascal. Excelsior, RKC, Yassine had gelijk. Dus toch... En,
RKC, slecht nieuws voor Yassine hier bij Pascal.
En beide denken dat Almere wint.
Oké, duidelijk jongens. Het wordt een schitterend voetbalweekend. Zowel in de mooiste competitie ter wereld als in de Eredivisie. Dat is nu wel duidelijk. Pascal, dankjewel. Robert, bedankt. Tot gauw. Hans, bedankt. Kees, bedankt. En Yassine natuurlijk, bedankt. Iedereen hier in de kantine, uiteraard ook bedankt. Alle scheidsrechters. En ik bedank u voor het kijken. Heel graag tot volgende week. Hierna begint natuurlijk pas echt de voetbalavond bij ESPN. Dan is ESPN Vandaag. Daarna voetbal op vrijdag. En daarna natuurlijk een nieuwe ESPN Vandaag. En voetbalpraat, want er is een hoop te bespreken. Die voetbalpraat begint op ESPN 2 om 11 uur. Maar om 1 uur op ESPN 1 om 11:30, geloof ik. Dat zoiets moet het zijn. Dat was het toch, Hans?
Allemaal uit je hoofd weer.
Meer hoef ik niet te zeggen, toch?
Je was er in topvorm.
Dankjewel, Hans. Tot later!
De voetbalkantine werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.